We gaan vanmiddag het tweede deel houden van onze studie met als onderwerp de 70 jaarweken. En zoals u weet richten wij ons dus op het 9e hoofdstuk van het boek Daniël. Daniël 9, daar lezen we dan vanmiddag nog maar een keer de verzen 24 tot en met 27. We hebben de vorige keer vooral stilgestaan bij de context, dit hoofdstuk en ook de tijd waarin deze dingen zich afspeelden. We willen nu dus ook vanmiddag dan echt ons vooral gaan richten op die 70 jaarweken zelf. Daniël 9 lezen we vanaf vers 24 tot en met vers 26, het einde van dit hoofdstuk. Is er nog een plekje? Oh ja, daar is nog wel een stoel. Mooi zo. Daniël 9, vanaf dus vers 24. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. Om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligs te salven. Weet dan en versta vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, tot op een gezalfde, een vorst, zijn 7 weken en 62 weken. Lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. En na de 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is. En het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Maar zijn einde zal zijn in de overstroming. En tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken. Een week lang, in de helft van de week, zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen. En wel tot aan de voleinding toe. En waartoe vastbesloten is dat zich uitstorten zal over wat woest is. Tot zover, broeders en zusters. We hebben de vorige keer al gezien, we hebben er al ook stilgestaan, dacht ik bij vers 24, belangrijk vers ter inleiding van de 70 jaarweken, dat het gaat om 6 belangrijke dingen. Eerste plaats, om de overtreding te voleindigen. Zo hebben we net met elkaar gezien. Die periode van 70 keer 7 jaar. We hebben gezien de vorige keer dat het periodes zijn van 7 jaar. Letterlijk staat er 70 zevens. We lezen wel in onze Bijbel 70 weken. Maar we mogen dit dus ook, zeker ook vanuit het Hebreeuws, ook lezen als 70 zevens. Dus 70 keer 7 jaar. We hebben de vorige keer ook stilgestaan waarom wij geloven dat het jaren moeten zijn. Daar ga ik nou niet op in, want anders dan komen we niet door de studie heen. Maar we hebben duidelijk gezien dus dat het in totaal dus een periode is van 70 keer 7 jaar. Dat is dus in totaal 490 jaar. Een periode waarin eigenlijk 6 belangrijke dingen geschieden. Zoals we dat lezen in vers 24... 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, want dat is het onderwerp, uw volk, het volk van Daniël, is het Joodse volk. Verwar dat niet met dat het hier gaat om Gods heilshandelen met de wereld in het algemeen, hoewel daar natuurlijk ook de wereld ook een rol in speelt, maar het gaat hier echt om het Joodse volk en om de heilige stad, uw heilige stad, zegt Gabriël, hebben we gezien, het engel Gabriël, die hier van God gezonden wordt om deze profetie aan Daniël bekend te maken. Uw heilige stad is natuurlijk geen andere stad dan Jeruzalem. De stad die God uit alle steden heeft verkoren om zijn naam daar op te richten. We hebben ook, dacht ik, ook de vorige keer ook gezien dat Daniël ook zegt, dat we ook lezen in Daniël 9, dat de naam van de Heere over die stad is uitgeroepen. Daniël zegt dat in zijn gebed. Jeruzalem is dan ook de stad van de grote koning. Jeruzalem is de stad waar straks dus ook de Heere vanuit zal regeren over het rond der aarde, over alle volkeren der aarde. En 6 belangrijke dingen hebben we gezien om de overtreding te voleindigen. Ten tweede om de zonde af te sluiten. Ten derde om de ongerechtigheid te verzoenen. Kijkt u mee in vers 24. De ongerechtigheid te verzoenen. En vervolgens om een eeuwige gerechtigheid te brengen. Breng u nog even in herinnering dat in het voorgaande verse Daniël schuldbelijdenis doet voor de zonden die het volk heeft gedaan. En hij vereenzelvigt zichzelf volkomen met het volk. Hij zegt: wij hebben gezondigd. En het is dus ook in feite dat we dan ook zien dat de Heer in de eerste plaats een boodschap geeft met betrekking tot de zonde, die inderdaad een groot probleem is. De zonde die tussen God en de mens en bijzonder ook tussen God en zijn volk instaat. Is dat ook in Jesaja 59, dacht ik, dat de Heer zegt: mijn hand is niet te kort om te verlossen, maar het zijn de zonden die tussen u en mij instaan. En ja, wat een geweldige troostrijke boodschap is dat dan van die Daniël krijgt, dat inderdaad er een einde komt aan die overtreding. Dat de zonde zal worden afgesloten. Dat de ongerechtigheid verzoend wordt. En we weten dat zonder bloedstorting er geen verzoening kan plaatsvinden. Dat is een principe wat we niet alleen natuurlijk in het Nieuwe Testament tegenkomen, maar ook in het Oude Testament, hoewel het woord voor verzoenen is in het Oude Testament en overigens ook hier het woord kafar, wat betekent bedekken. In het Oude Verbond werden de zonden bedekt. Maar we mogen weten dat als straks dat bloed van de Heer Jezus Christus de basis is van dat nieuwe verbond wat de Heer straks met zijn volk zal oprichten. Jeremia 31, vers 31 onder andere spreekt daarover. Dan mogen we weten dat dat bloed van Christus de zonde wegneemt. Denk maar aan Johannes als hij de Heer Jezus ziet aankomen. Dat hij zegt: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Die zonde, die ongerechtigheid wordt verzoend en er wordt een eeuwige gerechtigheid gebracht. Niet een tijdelijke gerechtigheid, zo lezen we in vers 24, maar er zal een eeuwige gerechtigheid gebracht worden. In feite, als we daar tegenover stellen, Romeinen 4 vers 25, waar de apostel Paulus zegt, die, en dat is de Heer Jezus Christus, is overgeleverd om onze overtreding. En is opgewekt om onze rechtvaardiging. Ziet u, daar ziet u ook weer die twee elementen. De verzoening, hij is overgeleverd om onze overtredingen aan het kruis van Golgotha. Daar heeft hij geleden voor onze zonden, is hij gestorven. Maar, zegt de apostel, hij is ook opgewekt om onze rechtvaardiging. Het is geweldig te mogen weten dat je zonden zijn vergeven. Maar het is zeker zo bijzonder ook te mogen weten dat God je rechtvaardig verklaart in de Heer Jezus Christus. En we mogen weten dat dat een eeuwige rechtvaardigheid is. Wat we dus ook hier dan in Daniël 9 feitelijk ook profetisch aangeduid vinden met betrekking tot het toekomstig heil dat Israël straks ten deel zal vallen. Vergeving van zonden en vervolgens ook een eeuwige gerechtigheid die hen ten deel zal vallen. Niet hun eigen gerechtigheid. Paulus zegt in Romeinen 10, daar heeft hij het over, die eigen gerechtigheid, daar kan God niet mee uit de voeten. Ze hebben wel een ijver voor God, zegt Paulus, maar het is een ijver zonder verstand. Ze proberen hun eigen gerechtigheid voor God op te richten. Maar geweldig dat die gerechtigheid tot stand is gebracht door het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. Door zijn lijden, zijn sterven en bovenal zijn opstanding. En in feite ligt dat dus in vers 24 dat allemaal in opgesloten. Al datgene wat de Heere beloofde zullen doen. Hij is het die zonde, die overtreding voleindigt. Hij is diegene die zonde kan afsluiten. Hij is diegene die ongerechtigheid verzoent. En hij is degene die dan ook die eeuwige gerechtigheid teweeg zal brengen. En dan het vijfde wat we lezen. Nog steeds in vers 24, in die 70 jaarweken, dus wat daar dan zal plaatsvinden. Het volgende is wat we dan lezen, dat is het vijfde punt, dat gezicht en profeet zal bezegeld worden. Dat wil zeggen dat gezicht en profeet, de gezichten en de profetieën die de profeten hebben ontvangen, En met name natuurlijk ook Daniël, daar veelvuldig over is geïnformeerd. Dat zal straks bezegeld worden. Dat zal straks allemaal in vervulling gaan. Die zekerheid mogen we hebben. En we mogen ook weten, in het tijdsbestek waarin dat zal plaatsvinden, in die 70 jaarweken zullen dus uitmonden in dat moment, dat dus inderdaad al die profetieën en die gezichten, die de profeet en de profeten hebben ontvangen, ook allemaal in vervulling zullen gaan, bezegeld zullen worden. En dan, lezen we als laatste, en er zal iets allerheiligst gezalfd worden. En ik dacht dat we dat de vorige keer ook al even hebben gezien, dat allerheiligst, dat in de Statenvertaling wordt aangeduid als de heiligheid der heiligheden. En dat heeft alles te maken met de tempel. De tempel die straks geheiligd zal worden, gereinigd zal worden, gezalfd zal worden. Weer in ere hersteld zal worden, zoals dat eigenlijk letterlijk ook vertaald zou kunnen worden. De tempel die ontreinigd zal worden, als straks, daar komen we straks ook nog over te spreken, de mens der wetteloosheid in de tempel Gods aan zich zal laten zien, aan de mensheid zal laten zien dat hij een God is. Die tempel die straks dus ook verontreinigd wordt door een beeld dat straks in die tempel wordt opgericht. We komen daar straks allemaal nog even op te sprake, maar dan ziet u alvast even de relatie tussen het feit dus dat die tempel geheiligd moet worden. Die tempel moet weer opnieuw gereinigd worden. En die tempel, zo weten we ook, zal in de toekomst in dat Messiaanse Rijk ook een belangrijke rol gaan vervullen. We weten vanuit met name het boek Ezechiël, de hoofdstukken 40 tot en met 48, dat dus die tempel weer een centrale plaats zal krijgen in dat Messiaanse Rijk. En vooral ook in die tempel dan ook een soort stuk, je zou kunnen zeggen, een illustratie wordt gegeven van datgene wat in Christus al is volbracht. De offerdienst die in het Oude Testament vooruitblikte op de komst van Christus, maar in het Messiaanse Rijk een soort terugblik zal zijn en te maken heeft met datgene wat dus in Christus al is volbracht. Een voorbeeld daarvan is natuurlijk de tekenen van brood en wijn, het avondmaal wat wij vieren, die tekenen waarin wij terugblikken op datgene wat in en door de Heer Jezus Christus eigenlijk allemaal is vervuld. Zijn lichaam is voor ons verbroken en zijn bloed is voor ons vergoten. We mogen weten dat dat allemaal heeft plaatsgevonden. Hoewel, dat hebben we dacht ik ook wel eens tegen elkaar gezegd, dat is ook wel eens zo mooi met de tafel, het avondmaalviering, dat de Heer, of Paulus ook zegt, dat we dat ook mogen doen. Wij mogen op deze wijze ook zijn dood verkondigen, zegt de apostel Paulus, totdat hij komt. Dus het heeft ook een toekomstige dimensie. En we weten ook dat de Heer Jezus ook gezegd heeft dat hij niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk zijns vaders. Dus daar zit ook een profetische dimensie weer in opgesloten. Maar goed, dat dan even terzijde. Wel, er zijn in de eerste plaats dan, als we kijken naar vers 25, worden daar twee belangrijke periodes genoemd. Weet dan en versta, vers 25 ben ik nu, vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, tot op een gezalfde, een vorst, zijn 7 weken en 62 weken. Ja, 7 weken en 62 weken. Ja, weken, ik zeg maar weer, eigenlijk 7 zevens, periodes van 7 jaar, en 62 zevens, periodes van 7 jaar. Wel, de eerste periode, de eerste 7 weken, dus 49 jaar, is de periode waarin Jeruzalem werd herbouwd. Want, zo lezen we heel uitdrukkelijk, dat Gabriël zegt tegen Daniël, dat weet dan en versta vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen. Ziet u? Daar gaat het om. We dachten ik de vorige keer ook al even gezien dat dat heeft plaatsgevonden, dat bevel dat uitging om Jeruzalem te herstellen door Artaxasta. in Nehemia 2 vers 5. De grote Persische koning die we overigens ook tegenkomen in het boek Esther. Weet je nog? Ja. We moeten dus ook onderscheid maken tussen bijvoorbeeld de uitvaardiging van Kores. Die de opdracht heeft gegeven om de tempel te herstellen. En daar, dat lezen we in het boek Esra. Daar gaat het over de tempel die herbouwd zal worden. Boek Nehemia gaat vooral over de herbouw van de stad. De muren, want dat is eigenlijk ook de aanleiding, hè, waarop dat alles zijn beslag krijgt. Weet je wel, in Nehemia 2, daar kunnen we lezen. Of in Nehemia 2 is het, dacht ik, dat. Anders pak ik het er heel even bij. Ik moet altijd oppassen. Dat is het woord van God. Ja. Ja, Nehemia 1. Hè, dan komt daar zo'n gezantschap vanuit Jeruzalem. Tot Nehemia. Goed om het even erbij te pakken. En wat zeggen zij? Vers 3. Zij zeiden tot mij, Nehemia 1 vers 3, de overgeblevenen die daar in het gewest uit het gevangenschap zijn overgebleven, verkeren in grote rampspoed en smaad. En de muur van Jeruzalem is afgebroken en zijn poorten zijn met vuur verbrand. En dan lezen we in vers 4, zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw, dagenlang ook vaste en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels. Dat is de aanleiding. En dan in hoofdstuk 2, we zijn er toch in Nehemia, laten we dat er ook maar meteen even bij pakken, dat is ook wel goed. Dat we lezen in het 20ste jaar van koning Artaxasta, toen er wijn voor hem gereed stond, hief ik de wijn op en reikte die de koning toe. Nu was ik nooit treurig geweest in zijn tegenwoordigheid. De koning zeide tot mij, waarom staat uw gezicht zo somber, hoewel gij niet ziek zijt? Dit kan niet anders dan hartzeer zijn. Toen werd ik ten zeerste bevreesd en zeide tot de koning leven in eeuwigheid. Hoe zou mijn gezicht niet somber staan, daar de stad, de plaats waar de graven, mijn vaderen, zijn, verwoest is en haar poorten door vuur verteerd zijn. Ziet u, het gaat hier om de stad. En dan vers 4, en de koning zeide tot mij, wat is dan uw verzoek? En dan gauw een schietgebedje, hè, van Nehemia, toen bad ik tot de God des hemels. Mooi, hè? En ik zeide tot de koning, dat gij, indien het de koning goeddunkt, en indien uw knecht u welgevallig is, mij zendt naar Juda, naar de stad, ziet u wel, waar de graven mijner vaderen zijn, om haar te herbouwen. En de koning zeide tot mij, terwijl zijn gemalin naast hem zat. Ziet, ik dacht dat we daar de vorige keer ook al even naar gekeken hebben. Die gemalin, dat was Esther, hè, in alle waarschijnlijkheid. Hoe lang zal uw reis duren, enzovoort, enzovoort. Maar het gaat dus hier, hè, om dus de stad, hè, die herbouwd wordt. En dat vinden we dus hier in Daniël 9 weer terugkomen. Namelijk dat vers 25, weet dan en versta, vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, zijn dus, en tot een gezalte, een vorst, zijn 7 weken. Ja, dat zijn dus de 7 weken, dat moeten we dus vasthouden, oftewel 7 periodes van 7 jaar. Het mag ook duidelijk zijn dat dit ook geen 7 letterlijk weken kunnen zijn geweest, want niet in 49 dagen is de stad herbouwd, maar er is wel degelijk 49 jaar overheen gegaan. Wat ook weer, ja, goed is om die geschiedenis nog eens, als voor uzelf, nog eens na te lezen in het boek Nehemia en alles wat daar ook in die tijd heeft plaatsgevonden. 7 weken en dan vervolgens, dan lezen we ook over een periode van 62 weken. Want, zo lezen wij, 62 weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven. Dus 7 weken waren nodig voor de herbouw van de stad. En vervolgens lezen wij dat 62 weken lang, dus na die eerste 7 weken, dan zien we de volgende 62 weken, ja, de stad herbouwd zal blijven, hersteld en herbouwd zal blijven met plein en gracht. Ziet u wel, daar zie je de stad voor je ogen. Maar in de druk der tijden, dat is inderdaad ook herkenbaar, ook vanuit de geschiedenis, onder andere vanuit het boek Nehemia. Maar de druk der tijden, daar moet ik ook bijvoorbeeld denken aan die bekende geschiedenis van Antiochus Epiphanes. Die Syrische koning die nota bene in de tempel een afgodsbeeld heeft opgericht. En zelfs ook op die heilige plaats, moet je voorstellen, een zwijn heeft geofferd. 168 voor Christus was dat. Dus inderdaad moet je constateren dat dat inderdaad in de druk der tijden is geweest. Dat is de geschiedenis van de Maccabeeën. Sommigen zeggen de Maccaberen. Maar dat is niet goed hoor. Ja, maar eventjes goed. De Maccabeeën, ja, ja. Overigens, nog eventjes terzijde. Daar komt dus ook die geschiedenis van de Chanukka vandaan. Weet je wel, de Chanukka, het feest wat de Joden in december vieren. Dat is dus naar aanleiding van die fase die volgt na dus die verontreiniging door Antiochus Epiphanes. Als de tempel weer opnieuw wordt ingewijd. En dan blijkt daar nog maar een kruikje olie te zijn, wat eigenlijk voldoende was voor één dag. Maar door een wonder van God, zo leert de traditie, was er genoeg olie voor 8 dagen. Vandaar ook dat de Chanukka-kandelaar, kunt u ook herkennen, door 8 armen. De menorah, dat is de 7-armige kandelaar. Maar de Chanukka-kandelaar heeft 8 armen. En soms zelfs wel eens een 9e. En die 9e is eigenlijk een soort hulparm om dus de andere kaarsen aan te steken. Want die periode, ja, ik moet oppassen altijd niet uit te breiden te veel, want anders komen we in de problemen met onze tijd. Maar die periode was dus nodig om weer nieuwe heilige olie te maken voor de menorah. Hè, de 7-armige kandelaar. Hè. Daar was dus die periode voor nodig om dus die heilige olie te bereiden. En vandaar dus dat wonder, hè, dat 8 dagen, dus die... daar dus voor 8 dagen genoeg olie was. En dat ziet men dus tot op de dag van vandaag nog altijd als een wonder van God. Dus dat even met betrekking tot Chanukka. En u ziet hoe mooi dat dan eigenlijk ook weer meteen past. Ook in het gedeelte wat we vanmiddag met elkaar behandelen. Wel nu, weet dan en versta. Vanaf het ogenblik, we gaan nu weer terug naar... vers 25. Weet dan en versta. Vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, tot op een gezalfde, een vorst, zijn 7 weken en 62 weken. Dat is opmerkelijk, hier staat dus, 7 weken hebben we net gezien, waren nodig om de stad te herbouwen. En vervolgens 62 weken, die herbouwde stad ook in de druk der tijden zou voortbestaan. Maar dus na die 7 en dus die 62 weken, dus die 69ste jaarweek, zou daar een gezalfde komen, een vorst. Weet u? Een gezalfde die wordt aangeduid als een vorst. Wel, 7 jaarweken plus 62 jaarweken, dan komen we uit op 483 jaar. Kunt u dat nog een beetje volgen? 7 keer 7 is 49 enzovoort enzovoort. En 62 keer 7 kom je dus uit op een totaal van 483 jaar. Dan kom je dus uit bij de 69ste jaarweek. Nou, dan ga ik het een beetje moeilijk maken. Nou, valt wel mee, denk ik. 483 jaar... keer 12 maanden, keer 30 dagen, dan hebben we dus het aantal dagen van die 69 jaarweken. En dan komen we op een totaal van 173.880 dagen. Nou, daar zat u op te wachten, hè? Daar bent u toch in het bijzonder voor geweest, of niet? Voor dat getal, hè? Nou, ik denk het niet. Maar ik zal u vertellen, broeders en zusters, dat er iets heel opmerkelijks aan de hand is. Want er is een bijbelleraar geweest, Sir Robert Anderson, die in 1894, dus is nog ver voordat de staat Israël het levenslicht lag. In 1894 heeft hij een boek geschreven wat nog altijd zeer actueel is. Dat heet The Coming Prince, de komende vorst. En u begrijpt wel waar het hier over gaat, in dat boek over gaat. Dan gaat het inderdaad over die vorst waar we net over gelezen hebben. Wat heeft Sir Robert Anderson gedaan? Was overigens geen domme jongen. Hij was hoofd van het vroegere Scotland Yard in Engeland. Dus hij wist wel, met berekeningen en dingen, met analyses om te gaan. En hij is nagegaan in de geschiedenis. En hij heeft die 173.880 dagen, daar is hij mee gaan rekenen. Mag dat dan? Ja, dat mag. Waarom niet? Want, kijk, de Heere zegt die zelf, de Heere geeft die zelf een berekening. En, ja, ik geloof dat we als gelovigen ook deze dingen ook letterlijk mogen nemen. En ook inderdaad mogen nagaan in hoeverre we dat dan ook in de schrift en ook in de geschiedenis kunnen traceren. In hoeverre we dan ook inderdaad met zo'n berekening, waar we dan ook in de tijd uitkomen. Nou, en het bijzondere, volgens zijn rekening, en u kunt het boek nog altijd bestellen trouwens, als u moet dan wel een beetje bekend zijn met het Engels, The Coming Prince van Sir Robert Anderson, echt een boek wat ik kan aanbevelen. Het mooie is dat in zijn berekening hij exact uitkomt op welke dag. Nou, de dag die wij kennen als Palmzondag. De zondag, die voorafgaat aan de lijdensweek die daarop volgt en waarop dus de Heer Jezus op vrijdag is gekruisigd. Ook in het volgende, wat zegt u?
Vanaf waar is hij gaan tellen?
Hij is gaan tellen, dat is natuurlijk heel belangrijk, dat is heel goed. Vanaf het moment waarop dus ook Daniel gaat tellen, of laat ik het zeggen waar ook Gabriel zijn berekening geeft, namelijk op het moment dat dus dat woord is uitgegaan om Jeruzalem te herstellen, wat je dus kan terugvinden in Nehemia 2. Ja? Daarvan, vanaf dat moment is hij gaan rekenen. Nou, waar kwam hij op uit? Hij kwam erop uit dat dat exact de dag was waarop de profetie van Zacharia 9 vers 9 in vervulling ging. Zacharia 9 vers 9, waar staat: jubel, luide, gij dochter van Sion, juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdend op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong. Belangrijke profetie, Zacharia 9, vers 9. Een profetie, broeders en zusters, laten we daar maar eens gauw naartoe gaan, die we vervuld vinden in dus Lucas 19. Daar vinden we het beschreven. Lucas 19. En u kent die geschiedenis ongetwijfeld. Als de Heer Jezus zijn discipelen uitstuurt om zo'n veulen wat dan vastgebonden zit, om dat te vragen van de eigenaar, om dat mee te nemen. Vers 30 ziet u dat. Waar de Heere die opdracht geeft in Lucas 19. Laten we maar even zijn verband lezen. Dat maakt het allemaal wat duidelijker. Hij daar zei tot zijn discipelen, vers 30. Gaat naar het dorpje tegenover. En als gij het binnenkomt, zult gij daar een veulen vastgebonden vinden, waarop nog nooit iemand gezeten heeft. Maak het los en breng het hier. En indien iemand u vraagt, waarom maakt gij het los? Zeg dan, de Heere heeft het nodig. En zij die uitgezonden waren, gingen heen en vonden het zoals hij hun gezegd had. Toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars tot hem, waarom maakt gij het veulen los? En zij zeiden, de Heere heeft het nodig. En zij brachten het tot Jezus, wierpen hun klederen over het veulen en hielpen Jezus erop. En terwijl hij voorttrok, spreidden zij, de discipelen, hun klederen op de weg. Toen hij reeds dichterbij kwam aan de glooiing van de Olijfberg, begon de gehele menigte der discipelen vol blijdschap God te prijzen met luide stem om al de krachten die zij gezien hadden. Let u wel, het gaat hier nog niet dat zij God de lof prijzen vanwege hetgeen zij gehoord hebben, maar hetgeen zij gezien hebben. En hou daar ook altijd bij in gedachte dat het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. Romeinen 10 vers 17. Geloof is niet door het zien, maar het geloof is door het horen. Zij zagen, en door wat zij zagen, loofden en prijsden zij God met luide stem. En zij zeiden, en daar zullen ze ongetwijfeld dus, ja, citeren zij hier Zacharia 9, gezegend hij die komt, de koning, in de naam des Heren. In de hemel eer, vrede en ere, in de hoogste hemelen. Ja, en dan heb je de fariseeën, vers 39, en enige der fariseeën uit de schade zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde en zeide, ik zeg u, indien deze zwegen, zouden de stenen roepen. De Heere was bij machte om uit deze stenen, lezen we elders, he, Abrahams kinderen te verwekken. En als zij zouden zwijgen, wel zegt de Heere, dan zouden zelfs de stenen nog gaan roepen. En nou, en we zien hier dus de vervulling van Zacharia 9. En let u op nu, in vers 41. En toen hij nog dichterbij gekomen was, en de stad zag, weende hij over haar. Wonderlijk, hè? De Heer Jezus weende over Jeruzalem. En wat zegt hij, vers 42? Och, dat gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient, maar thans is het verborgen voor uw ogen. Weet u, hier staat dus niet dat de Heere zegt, och, dat gij ook verstond dat tot uw vrede dient, maar het is verborgen voor uw ogen in zijn algemeenheid. Nee. Heel nadrukkelijk zegt de Heer Jezus, och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Ziet u? Maar thans is het verborgen voor uw ogen. Ziet u, het is een hele duidelijke tijdsaanduiding. Deze dag. En welke dag is dat? Ja, het was inderdaad narekenbaar. Het was de dag van Daniël 9. Het was de dag waarop, ja, de profetie van Daniël 9, althans dat eerste gedeelte, in vervulling ging. Namelijk dat er een vorst zou komen, een gezalfde, na die 62 plus 7, daar voorafgaande 7 weken, zou dus die vorst, die gezalfde, komen. En hier zien wij dus ook hoe letterlijk, en dat vind ik zo mooi, dat profetische woord zich vervult. Het is inderdaad op de dag af dat de Heer Jezus zegt, en nu is die dag gekomen, alleen gij hebt niet opgemerkt, hij heeft niet geweten wat, thans, wat tot uw vrede dient. En, laten we maar even doorlezen, vers 43, want er zullen dagen over u komen waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat, let u weer hierop, gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Ziet u? Er staat hier niet, omdat gij niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Ja, dat is natuurlijk ook waar. Maar zij hebben de tijd niet opgemerkt dat God naar hen omzag. En dit is voor mij ook weer een van die vele bewijzen dat we het woord van God ook inderdaad letterlijk moeten nemen. We hebben het hier wel eens vaker over gehad. Hè? Je hebt gelovigen die zeggen, nou ja, dat moet je allemaal niet zo serieus nemen, want bij God is 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. Dus al die berekeningen, dat moet je allemaal niet zo letterlijk nemen. Dat zijn periodes, zoals vandaag aan de dag. U weet het wel, hè? Die 6 dagen, hè, van schepping, Genesis 1, moet je ook niet letterlijk nemen. Dat zijn periodes van 1000 jaar geweest, of misschien wel miljoenen jaren. Men noemt dat theïstische evolutie. Dus God heeft wel iets op gang gebracht, wel in gang gezet. Maar via een evolutieproces zou zich dat dan verder moeten hebben uitontwikkeld, hè, tot, nou ja, de schepping zoals we die vandaag aan de dag om ons heen zien. Dat is niet zoals het woord van God ons leert. De Heere, broeders en zusters, bedoelt wat hij zegt en zegt wat hij bedoelt. En vandaar ook dat het zo belangrijk is om ook deze dingen letterlijk te nemen. En niet, en tegelijkertijd ons, ja, ook ja, ook te buigen voor dat woord van God. Juist omdat we zien dat het op zo'n geweldige wijze nauwkeurig is opgetekend in de tijd. Maar ook, geweldig, hè, zo nauwkeurig als het ook door de eeuwen heen is overgeleverd geweest. Romeinen 3 vers 2, en daar zegt Paulus, hunne zijn de woorden Gods toebetrouwd. Er staat niet hunne zijn, zij hebben het woord van God gekregen. Nee, er staat, hunne zijn de woorden toebetrouwd. God heeft dat woord toebetrouwd aan het Joodse volk. En zij hebben dat met uitermate grote accuratesse, dat woord niet alleen opgetekend, maar ook door de eeuwen heen dat woord overgeleverd. Zodat als we vandaag lezen over die tijdsrekening in Daniël 9, dat we inderdaad ook met zekerheid ook mogen weten dat God dat ook zo bedoelt en dat we ook inderdaad ook in de meest letterlijke zin de vervulling hier dan ook in Lucas 19 daar ook van vinden. Wel nu, we zijn nog niet klaar, want dan gaan we terug naar Daniël 9. En dan lezen wij dat vers 26, dat na die 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid. Er wordt dus twee keer over een gezalfde gesproken, ziet u? Eerst wordt er gesproken over de komst van de gezalfde, de vorst. Dat hebben we net gelezen in Lucas 19, de dag waarop hij gekomen is, het moment naar Vorstbaar. En nu lezen wij vervolgens een tweede, hebben we toegevoegde informatie met betrekking tot die gezalfde. Want na de 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid. Dat is merkwaardig. Nou ja, nee, als je het profetische woord niet kent, niet. En als je de Heer Jezus, het verslag van zijn lijden en sterven mag kennen vanuit het Nieuwe Testament, is dat natuurlijk niet merkwaardig. Maar het is wel heel bijzonder dat dit zo letterlijk hier wordt geschreven. Zal een gezalfde worden uitgeroeid en dus ook weer opnieuw aangeduid ook wanneer dat zal plaatsvinden, namelijk in die week die daarop volgde. Die week, op de dag dat de vorst, de Messias, zich aan het volk openbaarde. Heel bijzonder moment hoor, Lucas 19. Want voorheen vinden we dat niet. Ze hebben wel geprobeerd om hem voorheen zelf koning te maken. Geforceerd dat te doen. Maar dat is ook zo mooi altijd in het Johannes-evangelie. Dan gaat het over zijn uren. Zijn uren was nog niet gekomen. Maar op het moment dat inderdaad Daniël 9 in vervulling gaat, zoals we dat lezen in Lucas 19, dan is inderdaad dat moment daar gekomen. Daar openbaart hij zich als de vorst, als de gezalfde aan zijn volk. En direct daarop volgend lezen we dus dat na die 62ste week, en dat is in feite in de week zelf, letterlijk in de week zelf, wordt de gezalfde uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is. Dat wordt er ook nog even bij gezegd. Het kan dus niet missen, broeders en zusters, dat het hier inderdaad gaat om de gezalfde, die wij kennen vanuit het Grieks als de Christus. Christus is Grieks voor het Messias, de gezalfde in het Hebreeuws. Het is exact dezelfde persoon. Hij is de gezalfde die, zegt Gabriël tegen Daniël, zal worden uitgeroeid terwijl er niets tegen hem is. Nee, er was ook helemaal niets tegen hem. Er kon ook niets tegen hem worden ingebracht. Pilatus die doet drie keer toe, zegt ik vind geen schuld in hem. Hij was inderdaad het lam van Gods broeders en zusters dat volmaakt was. Zoals ook in die tijd de lammeren voor Pesach, want dat is de periode waarin zich dat allemaal zich afspeelde. Eén lam moest worden uitgezocht en dan vervolgens 4 dagen lang moest worden geobserveerd om te kijken of inderdaad dat lam wel helemaal volmaakt was. Als er iets aan dat lam ontbrak, of iets daar gebrek aan was, dan was dat lam gedisqualificeerd, kon het niet gebruikt worden om geofferd te worden. Het Pesachlam. En zo is het ook de Heer Jezus, broeders en zusters, die ook aanschouwd is, geobserveerd is geweest door zijn volk. En inderdaad, moeten we constateren dat hij dat volmaakte lam is, dat inderdaad daar is geslacht ten behoeve, in de eerste plaats, tot de verzoening van de zonde van zijn volk. Ter verzoening en om een eeuwige gerechtigheid te brengen, zoals we net met elkaar gelezen hebben. Ziet u hoe prachtig de dingen gewoon ook in elkaar sluiten. Eerst hebben we gezien in vers 24 dat die ongerechtigheid verzoend wordt en die eeuwige gerechtigheid gebracht wordt. Nu vervolgens In vers 26 lezen we hoe die verzoening tot stand komt. Hoe die eeuwige gerechtigheid tot stand komt. Namelijk door die gezalfde die wordt uitgeroeid terwijl er niets tegen hem is. Ziet u? Wel nu, het woordje uitroeien, dat is het woord in het Hebreeuws, misschien toch ook nog wel goed om daar heel even bij stil te staan, het woord karat. En dat ga ik niet heel interessant doen hoor, vanmiddag. Maar weet u, het mooie is dat we inderdaad dat woord karat aangeduid vinden als iemand uit het volk werd uitgeroeid. Je kunt datzelfde woord vinden in Exodus 12 vers 15, hè, als daar het gebod wordt gegeven dat zij ongezuurde broden zouden eten. Hè, na die Pesach, hè, die ongezuurde broden, dat zou nog 7 dagen doorgaan. En dan wordt er gezegd hè, dat ook inderdaad iedereen hè, dat zuurdeeg uit zijn huis moet verwijderen. Want staat er dan in Exodus 12 vers 15, want ieder die iets gezuurd eet, van de eerste tot de 7e dag, zo iemand zal uit het volk worden uitgeroeid. Ziet u? Worden uitgeroeid. Dat is exact hetzelfde woord wat we dus hier tegenkomen bij de Messias, de gezalfde, die wordt uitgeroeid. Hij is het paaslam. Er was niets ongezuurds in hem. En toch heeft hij, om zo te zeggen, het zuurdezen van het volk en van u en van mij op zich genomen. Petrus zegt, hij heeft onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht. Mooi, hè? Maar er is nog iets heel moois. Namelijk dat we datzelfde woord karat, wat ook wel in het Hebreeuws ook vertaald wordt met snijden, ook tegenkomen in Genesis 15, vers 18. Daar lezen wij dat de Heere een verbond sloot met Abraham. En dan gaat het over het verbond met betrekking tot het land, die landsbelofte die we daar lezen, weet je wel? Vanaf de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. Dat geweldige gebied wat de Heere aan Abraham belooft. En hoe belooft hij dat? Wel niet alleen met de mond, maar ook met de daad. Want, zo lezen wij dan, hij sluit een verbond. Maar ja, dat zo zeggen wij dat in ons taalgebruik. Hè? Wij sluiten een verbond. Maar in het Hebreeuws staat, je snijdt een verbond. God sneed een verbond. Want in het Oude Testament en ook in die tijd ging een verbondsluiting gepaard met inderdaad het doden van een dier, een offerdier. Daar werd een offer bij gebracht. Vandaar dus ook dat men niet spreekt over een verbond sluiten, maar om een verbond te snijden. En dat zien we dan ook letterlijk in Genesis 15 ook gebeuren, weet je wel. Die dieren die Abraham dan moet brengen, die 3-jarige jonge koe, die 3-jarige geit en die 3-jarige ram en een tortelduif en een jonge duif. En dan lezen wij, hij haalde die voor hem, voor de Heere, en deelde ze midden door en legde de stukken tegenover elkaar. Daar zie je, het snijden van het verbond. Nou, dat is heel mooi, want in het Oude Testament was het zo, en ook in die tijd, bij de volken was het gebruikelijk, dat dan als die dieren waren geofferd, hè, dus tegenover elkaar hè, werden gelegd, hè, die delen van die dieren tegenover elkaar werd gelegd, was daar als het ware een bloedpad. Hè, een pad daartussen die dieren door met bloed. En dan was het in die tijd gebruikelijk dat de minste van degene met wie hè, dat verbond werd gesloten, dus de minste partij tussen die twee partijen die dat verbond sloten, die ging midden door dat bloedpad, tussen die dode dieren door, om daarin aan te geven dat als hij het verbond niet na zou komen, zou hem hetzelfde lot wachten als die dieren, die offerdieren. Ziet u? Mooi, hè? Ja. Maar wat is nou het mooie in Genesis 15? Wel, ten eerste lezen wij dat Abraham, ja, eerst dan komen daar allemaal wilde, of hoe heet het, roofdieren. Hè? En die worden weggejaagd. Satanische machten, denk ik, dat zijn geweest. En dan vervolgens valt Abraham in slaap. Het is wat? Ja. Of is het niet wat? Ja, want dat deden die discipelen, weet je wel, in Gethsemane ook. Zij vielen in slaap. Met andere woorden, als de Heer die verlossing tot stand brengt, is het niet een stukje van de mens en een stukje van de Heer? Is het niet zo dat Abraham gaat er doorheen en dan vervolgens de Heer er doorheen? Nee, het mooie is dat de mens slaapt. Dat is de verlossing. Hè? Als de Heer Jezus het uitspreekt op het kruishout van Golgotha, het is volbracht, dan wil dat zeggen niet dat wij een stukje hebben volbracht en de Heer, nee, dat de Heer het volkomen heeft volbracht. Dat is ook het mooie van Yom Kippur, hè, dat inderdaad het hele volk, hè, was geboden te rusten op die dag. Geen enkele dienst mocht er verricht worden, want inderdaad, hè, het was de Heere deed verzoening. Het was een verzoening die de Heere tot stand bracht. Nou, en dan is het inderdaad het mooie, dat is niet Abraham tussen die dieren doorgaat, maar wie gaat wel er tussendoor? Het is de Heere zelf. Het is de Heere zelf die daar tussen die twee delen van dat offerdier doorgaat. Ja? En wanneer gebeurt dat? Ja, als Abraham slaapt en er een diepe duisternis is. Is het niet wonderlijk dat we lezen op Golgotha dat er een 3 uur was van diepe duisternis? Toen inderdaad Heer Jezus het uitsprak, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Psalm 22. En inderdaad, onze zuster zegt daar ook dat geweldige gebeurde. Hè, dat inderdaad dat voorhangsel scheurde, niet van onderen naar boven, hè, maar van boven naar beneden. Zie, het is allemaal Gods werk. Nou, en het is bijzonder dat de Heilige Geest hier dus ook gebruikt dat woord karat. Het is de gezalfde die dus zonder zonde is. De gezalfde die eigenlijk helemaal geen oordeel zou hoeven te wachten, omdat hij zonder zonde is. Maar die wel vrijwillig, de Heer Jezus Christus, de gezalfde, dat bloedpad voor ons is gegaan. En inderdaad zijn leven heeft gegeven tot de verzoening van al onze zonden en al onze ongerechtigheden. En vervolgens ook een eeuwige gerechtigheid heeft teweeggebracht. Wel nu, en dan komen we in vers 26. We lezen dan dat na die 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid. Dat hebben we nu met elkaar ook duidelijk gezien. Terwijl er niets tegen hem is. En het volk van een vorst die komen zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming, en tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Wel nu, ik denk dat dat tweede gedeelte van vers 26 gedeeltelijk is vervuld in het jaar 70. Want we weten dat nadat de gezalfde werd uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem was, zijn lijden en sterven, dat dus vervolgens daarna, in het jaar 70 na Christus, Jeruzalem is verwoest geweest. En ook dat heeft de Heer Jezus voorzegd. Kijk maar eens even daar in Matteüs 22. Matteüs 22. Daar lezen we vanaf vers 1. En Jezus antwoordde en sprak tot hem wederom in gelijkenis tot hem. En zeide: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om die ter bruiloft de genodigden te roepen. Doch, zij wilden niet komen. Wederom zond hij een andere slaaf uit met de boodschap: zeg de genodigden, zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed, kom tot de bruiloft. Vers 5, Matteüs 22, maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen, wat deden zij, grepen zijn slaven en zij mishandelden hen en doden hen. En de koning werd toornig en zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. Ziet u? Hier zien wij in feite al hoe de Heer Jezus voorzegt wat er zal gebeuren. die stad Jeruzalem in overeenstemming met Daniël 9 zal worden verwoest. En het zal plaatsvinden na het moment dat de uitnodiging voor de bruiloft en de uitnodiging, ja, voor de inauguratie zou je kunnen zeggen van de koning, werd afgewezen. Het is een uitermate tragische zaak, waar dus ook de Heer Jezus, broeders en zusters, over weent. Want als je deze dingen zo even snel, deze schriftplaatsen zo even snel leest, dan zou je dit misschien toch wat onbewogen onder kunnen blijven. Maar de Heer Jezus weende over Jeruzalem. Bedenk, als God komt met zijn oordeel over deze wereld en over zijn volk, dat altijd is met verdriet, met smart. En de Heer Jezus, hij weende dan ook over Jeruzalem. Het ging als het ware dwars door zijn ziel heen. Wel nu, laten we nou gauw verder gaan naar vers 27. En dan lezen wij: en hij zal het verbond voor velen zwaar maken. Vers 26 lezen wij over het volk van een vorst die komen zal. We hebben gezien dat gedeeltelijk die vervulling van die profetie heeft plaatsgevonden in de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Maar zoals vaak met profetieën, er is ook vaak een dubbele vervulling. Er is een vervulling voor in die specifieke tijd. Maar vaak gaat er ook een vervulling achterschuil die op een later tijdstip duidt. En zo geloof ik dus dat die 70ste jaarweek, die laatste 7 jaar, daar gebeurt iets gruwelijks. Daar lezen we dus van die volk en die vorst die komen zal. En dan lezen we in vers 27: en hij zal het verbond voor velen zwaar maken. Een week lang, daar heb je weer het woord week. Een periode dus van 7 jaar. En dan in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Die laatste jaarweek, zo zal ik hem maar aanduiden, is onder te verdelen in 2 periodes van 3,5 jaar of 42 maanden, zoals het ook al wordt aangeduid. Ik dacht ook 1260 dagen. Dus die periode van 7 jaar is onder te verdelen in 2 keer 3,5 jaar. In die eerste 3,5 jaar zal er nog een relatieve rust zijn. Er zal dus in die eerste helft van die 3 jaar zal er een verbond worden opgericht, waar dus Israël in eerste instantie wel blij mee zal zijn. Want waartoe leidt dat verbond dat zal worden opgericht? Dat leidt tot de herbouw en dus ook het herstel van de tempel. En als je aan orthodoxe joden vraagt wat ze het hoogste aan prioriteit achten, ja, dan zullen ze je wijzen op de tempel. Alles overigens is ook al gereed voor de tempel, zoals u weet. Alle kleding voor de priesters en alle vaten en trompetten enzovoort enzovoort. Alles is al helemaal gereed voor het moment dat dus die tempel weer dienst weer zal gaan aanvangen. En hier zien wij dus dat er een verbond wordt gesloten dat hij voor velen zwaar maakt. Want wat gebeurt er? In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Er zal dus aan die offerdienst, waaraan Israël dan zal denken, nu hebben we het moment gekregen, nu zal er ook vrede zijn. Want je kan je voorstellen dat die vorst die straks zal optreden op het wereldtoneel ook iemand zal zijn met een geweldig charisma. Kennelijk degene zal zijn, lijkt te zijn althans, die de sleutel in handen heeft tot de wereldvrede. Waar ook wereldwijd en niet in het Joodse volk, niet in de laatste plaats, naar zucht, naar smacht kun je wel zeggen. Als hij dan inderdaad zal komen, zou blijken dat er op de helft van die laatste week hij zijn ware gezicht laat zien. Zijn masker afwerpt en zijn ware gezicht laat zien. En dan lezen wij dat er op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen. En wel tot aan het einde toe, en waartoe vastbesloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is. Een vleugel van gruwelen. Want nu dat woordje gruwelen, dat is het Hebreeuwse woord shikuts. Daar ga ik u nou verder niet mee vermoeien, maar als u een analytische concordantie heeft, een concordantie waaruit je dus vanuit de grondtekst woorden kan opzoeken, dan zul je zien dat dat woord shikuts altijd, waar het voorkomt, een afgodsbeeld is. Een klein afgodsbeeld en in dit geval een groot afgodsbeeld. Ziet u? Dus wat hier feitelijk gebeurt is dat die tempeldienst zal verstoord worden, zal gestopt worden. Zoals we net ook al hebben gezien in 164 voor Christus Antiochus Epiphanes al gedaan had, voor Christus. En hier zien wij dat nog weer een keer herhalen. Maar hier zal de ware Antiochus Epiphanes optreden, namelijk de ware mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, zoals we die tegenkomen in 2 Thessalonicenzen 2. Waar ook overigens ook de Heer Jezus voor waarschuwt in Matthäus 24. Als hij zegt dat wie het leest, als dit gebeurt, die gruwel der verwoesting waarvan door de profeet Daniël gesproken is. Wie het leest, geef er acht op. En wat moet je dan doen? Dan moet je vluchten. Want dat is namelijk het moment waarop dus de grote verdrukking voor Israël gaat aanbreken. Wij spreken wel eens over verdrukking, over de grote verdrukking. En dan wordt dat vaak onder gelovigen nog wel eens onder een hele grote periode toegepast. Maar de grote verdrukking is dus de verdrukking die plaatsvindt op die helft van die laatste 7 jaar. Daar waar dus de antichrist, om hem zo maar even aan te duiden, maar er is ook nog wat meer over te zeggen, in ieder geval zijn masker afwerpt en daar dus die gruwel der verwoesting opricht, waar dus ook de Heer Jezus over spreekt. Belangrijk, Matthäus 24, want er zijn vandaag gelovigen die zeggen, ja, maar dat heeft Daniël 9 is al vervuld in de tijd van Antiochus Epiphanes. En dan zeggen, nou, daar hoef je niet meer bang voor te zijn, dat is allemaal passé. Nee, dat is niet waar. Want als het inderdaad vervuld zou zijn, 164 voor Christus, door Antiochus Epiphanes, die Persische koning, hoe zou het dan kunnen zijn dat de Heer Jezus er nog voor waarschuwt dat het komen zal? Ziet u? Dat klopt niet. Dus dit is toekomst. En ik zeg dat met groot verdriet in mijn hart. Wel nu, als we het hebben over dat afgodsbeeld, dan vinden we dat natuurlijk ook verder bevestigd, onder andere in Openbaring 13, weet u wel. Daar lezen we in Openbaring 13, vers 15, u hoeft het niet op te zoeken, maar je mag het wel noteren om het later nog eens na te lezen. Dan staat er in Openbaring 13, vers 15, en hem, dat is de valse profeet, werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. Daar is dat beest. En we lezen dan ook in dat beeld, en daar lezen we ook in Openbaring 13, dat allen die niet dat getal van het beest hebben, zullen niet kunnen kopen, kunnen niet verkopen, maar zelfs hun leven zal ontnomen worden. En dan moet ik weer denken aan Daniël 3. Weet u nog? Daniël 3, dat gouden beeld dat Nebukadnezar oprichtte. Weet u wel? En waar dus allen voor dat beeld moesten buigen. Weet u nog? Het is in Daniël 3 is het geschiedenis. Maar heel vaak met de geschiedenissen hebben spreken ook van een toekomst. Hè? Daar zit achter die geschiedenissen van Israël ligt ook heel vaak een profetische dimensie. Als je dit wil voorstellen, moet je eigenlijk weer naar Daniël 3 en moet je zien wat daar gebeurt. Daar waar dat beeld wordt opgericht. En er is ongelofelijke entertainment bij, even tussendoor. Want iedereen moet dus inderdaad voor dat beeld buigen, maar dat gaat gepaard met allemaal muziek. Het fluiten en weet ik veel wat allemaal, dat kun je lezen in Daniël 3. Het lijkt als het ware iets heel prettigs. Het lijkt wel alsof de mens daar, ja, een beetje door de muziek en door de hele entourage daaromheen, wat zegt u? Gehypnotiseerd. Ja, gehypnotiseerd wordt. Gebruik dat woord, maar gehypnotiseerd wordt. Hè. Als het ware de touch met de realiteit als het ware verliest. En zo kan ik me dus ook wel voorstellen, en trouwens, dat zegt de Bijbel ook heel nadrukkelijk, ook in 2 Thessalonicenzen 2 zult u dat ook lezen, dat die mens der wetteloosheid straks de mens tot opzienbarende dingen zal blijken in staat te zijn. Hè? Zal geweldige grote wonderen en tekenen verrichten. En ik kan me dus ook voorstellen dat ook muziek daar een belangrijke rol bij speelt. Ja, alleen Sadrach, Mesach en Abednego, die komen wel in die vurige oven, maar daar is iemand bij. En inderdaad, dat is niemand anders dan de Heer Jezus Christus. En zo geloof ik ook, broeders en zusters, dat ook straks als die tijd daar zal zijn, dat de Heer er ook ongetwijfeld ook bij zal zijn. En dat de Heer ook wel degelijk ook zorg heeft voor zijn volk. Hoewel we tegelijkertijd ook weten dat ook velen het leven in die tijd zullen laten. Die 70ste jaarweek. Wanneer zal die aanbreken? Wel, Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 2. Wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Er waren dus valse brieven van Paulus in omloop, kennelijk. Alsof de dag des Heren reeds aangebroken was. Laat niemand u misleiden, zegt hij dan in vers 3 van 2 Thessalonicenzen 2. Op welke wijze ook. Er zijn namelijk nog heel wat manieren om mensen en ook gelovigen in verwarring te brengen. Want, zegt hij, eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. Dat is een belangrijke volgorde. Waar wacht het wereldgebeuren op, broeders en zusters? Het wacht op het moment van de komst en de openbaring van de mens der wetteloosheid. En aan de komst en de openbaring van de mens der wetteloosheid gaat, wat vooraf? De afval. Ziet u? En wat dat betreft denk ik, als we het hebben in deze studies vaak over de tekenen der tijden, in welke periode zitten wij? Maar wij zitten inderdaad in een periode, broeders en zusters, waar het heel snel gaat, de afval. Ik zei het u net al eventjes, theïstisch evolutionisme, neem die 6 scheppingsdagen maar niet zo serieus. En ach, zo zijn er zoveel voorbeelden te noemen. Afval. En eigenlijk zijn het allemaal stuk voor stuk wegbereiders voor dat moment dat de mens der wetteloosheid zich zal openbaren. En dus die 69ste jaarweek zal van start gaan. Maar nu, en dan ga ik afsluiten. Waarom sluit nou die 70ste jaarweek? Ik zeg de 69ste, maar we moeten natuurlijk zeggen de 70ste jaarweek. Het is alles vervuld tot en met de 69ste jaarweek. Waar het wachten op is, is op de 70ste jaarweek, de laatste jaarweek. Waarom sluit die niet aan? Waarom sluit de 70ste jaarweek niet aan op de 69ste jaarweek? Ik denk dat het antwoord hierin ligt opgesloten. U kent wel, hè, als schakers tegenover elkaar zitten, dan zit er vaak een klok tussen. En als de ene schaker zijn zet heeft gezet, drukt hij gauw op de klok, zodat dat het klok van die andere speler gaat lopen. De tijd van die andere speler gaat lopen en zijn tijd staat tijdelijk stil. Nou, dat voorbeeld zou ik willen gebruiken om aan te geven dat ik geloof dat op dit moment de tijd met Israël stilstaat. De klok loopt niet door. Vandaar ook dat die 70ste jaarweek niet aansluit op die 69ste. Maar ja, dan zegt u natuurlijk, ja, maar laat dat dan maar eens zien vanuit de schrift. Wel, ik geloof zelf, en ik hoop dat u het met mij gelooft, wat is er gebeurd met dat heil? Dat heil is inderdaad tot stand gebracht in de Heer Jezus Christus. Maar wat is er gebeurd? Het volk Israël heeft het niet aanvaard. Paulus zegt dat ook later in Romeinen 11, vers 11. Door hun val, dan gaat het over Israël, is het heil tot de heidenen gekomen. Ziet u wel? Om hen tot naijver te wekken. Laat ik dat nog even naartoe voegen, wat de apostel zegt, om hen tot naijver te wekken. Maar door hun val is er iets gebeurd, iets opmerkelijks gebeurd. Dat heil dat voor Israël was bestemd, is gegaan naar de heidenen. Zo eindigt overigens ook het boek Handelingen. Handelingen 28, vers 28, het zij u dan bekend, zegt Paulus, dat dit heil aan de heidenen gezonden is. En zij zullen dan ook horen, niet zien, maar horen. Dat is de tijd waarin wij nu leven. En Paulus zegt dan ook in Efeze 3, ook een belangrijk gedeelte, maar mag u voor uzelf ook nog eens nalezen, dat het hem de genade te beurt is gevallen, apostel Paulus, om aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Efeze 3 vers 8. En dan vers 9. En in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt. Geheimenis, als dat niet bekend. Geheimenis. Dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God. De schepper van alle dingen. opdat thans door middel van de gemeenten aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Een geheimenis. Het was verborgen in God, de schepper van alle dingen. Maar Paulus zegt, het is aan mij gegeven om dat geheimenis nu ook verder in het licht te stellen. Te openbaren, te onthullen. En dan kom je bij de brieven van Paulus. Natuurlijk ook van de andere apostelen, die inderdaad ook spreken over de tijd waarin wij nu leven. De tijd waar ja, de schaakklok aan de kant van Israël stilstaat. Maar de schaakklok nu doorloopt, ja, met een bijzonder werk. Namelijk dat de Heere zijn gemeente aan het vormen is, bestaande uit Joden en Heidenen. En dat is een lichaam. Met een hemelse roeping. Want Paulus zegt namelijk ook heel uitdrukkelijk op dat thans door middel van de gemeente, thans is ook een moment, hè, dat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de macht in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Het is dus een prediking aan de onzienlijke wereld. Daar zijn we ons misschien niet altijd van bewust. Maar de onzienlijke wereld kijkt toe. De engelen, de machten kijken toe op ons. Op datgene wat God in deze tijd bezig is te doen. Dat verklaart eigenlijk ook, denk ik, ook die tekst in de Korinthebrief. Waar de apostel Paulus dan ook zegt dat als het gaat over de tafel des Heren. Het avondmaal, dat hij dan zegt, zo verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Aan wie verkondigen we dat? Als we elkaar samenkomen, rondom de tekenen van brood en wijn. We verkondigen dat, ja, je zou kunnen zeggen aan elkaar. Maar ik denk vooral, we verkondigen het aan die onzienlijke wereld. Dat is niet een evangelieboodschap. Als je samenkomt voor het avondmaal, nodig je niet de ongelovigen uit. Nee, dat is weer een andere dienst. Daar heb je een evangelisatiedienst voor nodig. En toch verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt. Ziet u? Altijd in de verwachting van de wederkomst van Christus. Wel nu, ik geloof dus zelf, en daarmee sluit ik dan ook af, dat de apostel Paulus ook zegt in Filippenzen 3, wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, niet op aarde. Dat moeten we niet met elkaar vermengen. We zijn als gemeente van Jezus Christus burgers van een rijk in de hemelen. En dan zegt de apostel daar iets prachtigs. Waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als onze verlosser verwachten. En wat zal hij doen? Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, broeders en zusters. Naar de kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Onze hoop, onze verwachting als hemelburgers, is het moment dat de Heer Jezus Christus als verlosser zal komen en hij zal dan iets bijzonders doen. Hij zal ons vernederd lichaam, want dat is het, een vernederd lichaam. Ik heb wel een mooi pak aan hoor. Dan kan me soms ook dood en doodziek voelen. Want dat is nou een keer het vernederde lichaam. Een vernederd lichaam dat straks verheerlijkt zal worden, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig zal worden. En daarmee zal dan ook die laatste fase dan ook gaan aanbreken. En dan ben ik er ook van overtuigd dat ook die laatste fase, broeders en zusters, die 70ste jaarweek dan ook in vervulling zal gaan. Of dat een overgangsfase is, of wat dan ook een periode is, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Daar ben ik wel voorzichtig mee. Maar in ieder geval weten wij dat dus ook straks die laatste jaarweek in vervulling zal gaan. Met als gevolg, want het eindigt wel een beetje triest, hè, dramatisch, dat zich uitstorten zal over al wat woest is. Het eindigt, zou je zeggen, nou niet in mineur. Niet in majeur, het eindigt in mineur. Maar bedenk dan wat de Heere gezegd heeft. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. Om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten. De ongerechtigheid te verzoenen. En om een eeuwige gerechtigheid te brengen. Ziet u? Dat is waar uiteindelijk die 70ste jaarweek bij zal afsluiten. Als is het inderdaad de mens der wetteloosheid. Door de adem zijn er lippen. Staat er. Dan ook het veld zal moeten ruimen, vernietigd zal worden. Of zelfs nog in de poel des vuurs uiteindelijk terecht zal komen. Waar ook Satan en zijn trawanten uiteindelijk in terecht zal komen. Satan die nu eerst nog 1000 jaar gebonden zal zijn, hè, dat weet u. Maar dan vervolgens nog 1 keer op het wereldtoneel zal verschijnen. Dan ook direct ook het einde zal zijn. Maar dan praten we dus over het einde van die 1000-jarig rijk. Ik hoop dat dit allemaal nog een beetje kan volgen. En dan uiteindelijk krijgen we die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Hè, waar God zal zijn, alles en in allen. Dat is eigenlijk in grote lijnen het geweldige heilsplan. Maar het eindigt dus die 70ste jaarweek bij de eeuwige gerechtigheid. En als die eeuwige gerechtigheid er zal zijn, ja, dan zal dus ook het moment daar zijn van dat 1000 jaar vrederijk dat op aarde zal komen. En dat dus uiteindelijk zal uitmonden in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.